Het ommetje van vandaag is samen met Anouk terecht.
Ik zit bij het communicatiebureau in het campagneteam.
En ze werkt als gedragsdeskundige mee aan verschillende projecten.
Ik heb snorfiets naar de rijbaan gedaan. Ik ben nu bezig met een project dat je maar 30 kilometer in de stad mag gaan rijden. Ik ben bezig met een project dat mensen met scooters en boten, dat die in 2025 helemaal elektrisch moeten zijn. In 2030 moeten de auto's helemaal elektrisch zijn of uitstootvrij. Dus dat zijn allemaal hele relevante projecten voor deze week.
Als gedragsdeskundige krijgt Anouk uiteenlopende vragen. Zoals deze bij de afdeling vuilnis.
Ja, we willen graag dat mensen hun afval voor 7 uur 's ochtends gaan buiten zetten. Kun je daar een campagne voor opzetten dat mensen dat gaan doen?
En dan is het gewoon hoe laat?
Ja, voor 7 uur 's ochtends. Inderdaad, dat je denkt van ja, waarom? Waarom zou je dat vragen? Ja, het past het beste in ons proces. Ja, maar je vraagt gewoon iets heel onmogelijk, want het helemaal niet vanuit de doelgroep is gedacht, maar heel erg vanuit inderdaad het proces dat goed bij jou past, vanuit de gemeente, maar niet vanuit je doelgroep.
En dus, toen? Wat heb je toen gedaan?
Ja, daar hebben we dus wel eventjes een gesprek aangegaan. Dat het gewoon,
en hoe gaat zo'n gesprek dan?
Ja, dat is grappig dat je dan toch merkt dat in je eigen vakgebied probeer je de hele tijd vanuit je doelgroep te denken en doe je niet anders. En dan kom je dus ook wel eens mensen tegen die dat gewoon eigenlijk best wel weinig doen en dat het dan soms bijna moeilijk vinden om erin te verplaatsen en dat ze het dan heel logisch vinden. En dat ze denken, ja, zolang ze maar regels opstellen, zolang ze maar maatregelen maken, dat het dan dat mensen er dan maar moeten gaan luisteren. Ook al past het helemaal niet in het leven van mensen om voor 7 uur 's ochtends je vuilnis weg te zetten.
Regels zijn goed, maar niet zoals in dit voorbeeld, als het bijna ondoenlijk is om je gedrag daarop aan te passen. Dus hoe krijg je het voor elkaar om het gedrag van mensen mee te nemen in de beleidsdoelen die je hebt?
Wat we heel erg proberen te bewerkstelligen nu is dat we steeds meer gedragswetenschappelijke kennis al in beleid krijgen. Want heel vaak wordt het in communicatie ingezet. Dan is het beleid is al ingedeeld. En dan willen ze met communicatie gedragsverandering gaan bewerkstelligen. En dat is dan, nou ja, soms mogelijk, maar soms ook iets te laat. Want als er verkeerde keuzes bij beleid zijn gemaakt voor je doelgroep, dan kun je niet, ja, goed gepraat krijgen met communicatie. En ik merk dat, ja, dat inzicht in de organisatie, dat gedragswetenschap in beleid eigenlijk al zo belangrijk is, dat is wel een verandering voor hun. En veranderingen gaan nou eenmaal langzaam. Dus dat stapje voor stapje. Dus Ilse en ik geven trainingen aan het communicatiebureau of geven soms lezingen of inspiratiesessies. En bureau interim en advies, de afdeling, die heel vaak projectleiders detacheert. Daar hebben we ook een opleiding voor ontwikkeld. Dus zo proberen we in ieder geval de organisatie ook bekender te maken met gedragswetenschap. Wat het effect ervan kan zijn, hoe je het goed kan inzetten in een project. Zodat mensen ons vroeg genoeg weten in te schakelen. Maar ik denk dat dat de grootste opgave is voor gedragswetenschap. Ik denk, communicatie weten de meeste mensen hier wel al te vinden. Weten ze er zelf misschien ook al wat van. Maar zeker die stappen in eerder in het proces, in beleid.
Daarvoor maken de gedragsdeskundigen gebruik van CASI.
CASI staat voor Communicatie Activatie Strategie Instrument. En is ontwikkeld door het ministerie van Algemene Zaken. En met de CASI-methodiek heb je eigenlijk 3 sessies. Nou, je gaat een beleidsdoel ga je vertalen naar een kleiner gedragsdoel. Die ga je zo smart mogelijk maken. In die sessie ga je al kijken ook, nou, welke doelgroepen zijn er? Wat voor subdoelgroepen zijn er? Wat weten we allemaal van die doelgroep? En nou, dan ga je dus je gedragsdoel specificeren. En het mooie aan die sessies is dat je met verschillende stakeholders aan elkaar zit. Dus je krijgt input vanuit allerlei invalshoeken. En je krijgt uiteindelijk tot een heel gedragen strategie. Voor deelmobiliteit bijvoorbeeld hebben we een CASI-traject opgezet. Daar hebben we toen het gedragsdoel opgesteld dat we eigenlijk willen dat mensen het minimaal 1 keer gaan proberen. Want het blijkt dus dat er een drempel is om het een keer gaan te proberen. Terwijl als je het al een keer hebt gedaan, dat je het dan weer makkelijker doet.
En de vraag die er dan ligt is, hoe krijg je mensen over die drempel? Om die te kunnen beantwoorden moet er onderzoek gedaan worden om de motieven van mensen te achterhalen.
En heel vaak wordt er gezegd van, oh, er is al heel veel bekend over onze doelgroep. En dan worden er allemaal, zijn er allemaal onderzoeken. Maar het zegt niet echt iets over de motieven van de mensen zelf. Dus zijn er dan, is er het juiste onderzoek gedaan? Dus dat is ook een hele goede toegevoegde waarde, denk ik, van een gedragswetenschapper in je project. Dat er ook de juiste soorten vragen worden gesteld tijdens zo'n doelgroeponderzoek. En dan vraag ik ook, nou, wat voor onderzoek zullen we nog meer nodig hebben om dit traject tot een succes te maken? En dan ga ik ophalen van, nou, wat voor onderzoeksvragen zien we voor ons? Wat willen we weten? Welke doelgroepen willen ze op ons focussen? Dan kunnen we eventueel ook door een bureau persona's laten opstellen.
Zo wat werd is er, dat?
Ja, persona's zijn eigenlijk een vertegenwoordiging van een bepaalde subdoelgroep. Je hebt dan voor deelmobiliteit waren er 3 segmenten in de grote algemene Amsterdamse doelgroep gemaakt. Namelijk de koplopers, dus de mensen die al wel bekend waren met deelmobiliteit en er wel eens gebruik van maakten en er positief over waren. Dan hebben we nog de vervente autorijder, die was dus wel heel erg verknocht aan zijn auto. En dan hadden we nog de stadse fietser. Maar dat betekent niet dat een stadse fietser dus ook helemaal geen auto kan hebben, maar het kan wel zijn dat hij een auto heeft die veel stilstaat. En dan toch nog wel meestal de fiets pakt.
Nu je weet wie de doelgroepen zijn, kun je een analyse gaan maken.
En dan gaan we kijken, nou, welke van deze persona's hebben nou voor ons de meeste kansen om winst op te behalen? Waar kunnen we nou zorgen dat de grootste groep van hen overgaat op deelmobiliteit? En als steeds meer mensen het gaan doen, dan is het natuurlijk zo'n olievlek die uitspreidt.
Dat is het doel, een olievlek die uitspreidt. Onderzoek helpt daarbij. En door onderzoek kun je ook op onverwachte, maar zeer bruikbare inzichten stuiten.
Het was wel grappig überhaupt om te zien dat gemiddeld mensen heel erg, eigenlijk best wel positief stonden tegenover deelmobiliteit. Dus de houding was al best wel positief. Maar waarom doen mensen het dan niet, hè? Dus eigenlijk zien ze het als een positief voor anderen, maar niet per se voor hunzelf.
Oh ja.
Dus wat we er eigenlijk achter kwamen in dit traject is dat het best wel een klassieke communicatieopgave was. Namelijk kennis leidt tot houding, leidt tot gedrag. Terwijl normaal zeggen wij vanuit gedragswetenschap, dat is een achterhaalde volgorde, zo werkt het helemaal niet. Je kan het ook andersom hebben. Mensen kunnen eerst gedrag vertonen, daarna hun houding erop ontwikkelen. En daarna pas er eigenlijk kennis over opdoen. Een voorbeeld dat ik er dan maar geef om dat iets duidelijker te maken is, nou, stel jij eet vegetarisch, want je partner is vegetarisch. Ga je eerst het gedrag laten vertonen. Stel je partner kookt altijd, jij bent opeens vegetarisch aan het eten. Dan vraagt iemand aan jou, oh, ben je vegetarisch aan het eten? Zeg je, ja, dat is hartstikke goed. Dus je houding is opeens positief over vegetarisch eten. Want ja, mensen willen ook consistent zijn met wat ze doen en wat ze zeggen. Je eet vegetarisch, dus dan ga je daar ook achter staan waarom je dat doet. Dus je houding is positief. Iemand vraagt dan aan je, oh, waarom is dat dan eigenlijk zo goed, vegetarisch eten? Ja, eigenlijk heb je misschien al nooit over nagedacht of erin verdiept. Dus dan ga je daarna even opzoeken waarom het eigenlijk zo goed is om vegetarisch te eten. En op die manier kun je dus laten zien dat eigenlijk kennis, houding, gedrag eigenlijk een achterhaald concept is. En we kwamen er bij deelmobiliteit achter dat het waarschijnlijk voor dit concept toch wel zo werkt. Omdat er dus die misvattingen zijn. Mensen zijn wel positief erover, maar denken er niet over hunzelf. Dus eigenlijk willen we daar toch echt gaan inzetten op die kennisverhoging van het concept en hoe het dan nu geregeld is, zodat we daarna dat dan toch die houding erover positiever kan worden en uiteindelijk gedrag gaan aanpassen.
Maar op zich is de houding positief.
De houding is inderdaad positief voor het concept algemeen, maar of het echt voor hunzelf, voor het positief over ik het zelf willen gaan doen, dat kan dus dat kan nog wel meer op hunzelf betrokken worden, op hun eigen situaties.
En als je dat weet, kun je met die kennis een strategie uitwerken. Onderzoek helpt hier dus om te begrijpen wat die drempel is om mee te doen aan deelmobiliteit, om daarna een strategie uit te werken om die drempel te verlagen. Soms betekent onderzoek ook zelf de straat op gaan. De komende tijd zullen gedragswetenschappers door het uitgaansgebied in de stad lopen. En willen ze vooral dat feestende mensen niet gaan dwalen door de stegen waar mensen wonen. Die slapen na 11 uur 's avonds.
Nou, we willen dus eigenlijk dat de bewoners daar minder overlast ervaren van, ja, voornamelijk van bezoekers, toeristen. 'S Avonds zijn ze luid, ze drinken op straat, nog andere dingen zoals wildplassen en zo. Nou, dat wil je eigenlijk allemaal voorkomen. Maar bepaalde zijstraatjes hebben nog wel in het begin wat kroegen, maar later dus bewoners. Dus we willen daar die overgang veel duidelijker maken, dat we mensen bewust maken van dat we niet gaan vragen in het gebied van wees daar stil, maar juist in het rustige, dat we een soort van bijna lijn gaan aangeven van hey, je komt nu een woongebied binnen. En dat kunnen we nog veel meer benadrukken met allerlei andere beïnvloedingstechnieken, zoals al is het al wat meer planten neerzetten of bepaalde afbeeldingen. Of we willen ook met een soort van handgeschreven briefjes gaan werken van bewoners die dan vragen van hey, dit is mijn stoepje, wil je hier alsjeblieft niet zitten? Dus het heel persoonlijk maken. En dan denk je, hey, als je dan laat zien van hey, dit is een woongebied en daar loopt die kant op voor more fun, voor nog meer levendigheid, voor nog meer feestjes, dan ben je daarmee hopelijk al een gedeelte van je overlast kwijt. En als ze dan toch er zijn, dan eigenlijk aangeven van als ze wat verder zijn in dat woongebied, van hey, er wonen hier mensen, wees alsjeblieft stil. Kun je met afbeeldingen werken van slapende kinderen? Dus dat we zo weer dat menselijke kant ervan omhoog willen halen.
De openbare ruimte is er voor iedereen. Het doel is dan ook dat mensen zich prettig voelen in de openbare ruimte. En als je om je heen kijkt, zie je de verschillende tekenen die je vertellen wat je op die plek in de openbare ruimte kunt verwachten. Tijdens het volgende ommetje kijken we samen met Koen van het Hof naar de grond. Daar zien we hinkelbanen en frietzakken. Maar dan op een andere manier dan dat je het kent.